Helemaal welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo podcast gevuld met het laatste nieuws. Switch Games, Retro Games en vandaag hebben we een hele speciale bonusgast voor jullie. Het is Floris de Bel. Hoi Floris.
Hey, hey.
Hoi Floris, jij bent Bitcoin miner.
Ja. ik kreeg gelijk hoe je het is, Ethereum miner.
Ethereum miner, ja, zo zie je maar weer. Wij
is
zitten
dat
daar
die
niet
stuff
echt
waarmee ze in Marvel kunnen vliegen en shit?
Je bedoelt,
dat scheelt waardig.
Vibranium miner.
Ja, ja, vet.
Nee, welkom Floris. Voordat we beginnen, jij hebt een bonus die je uitgekozen. Wat is het bonusje van deze week?
Oké, en dit is misschien een spicy take.
I love it.
Nu al. Maar het is de Eurasiatische lynx.
Okay. Oh.
Het is basically een gigantische kat met van die tufts op zijn oortjes.
Ja.
En dit is, ik heb gelijk ook het feitje voor jullie.
Ja.
De Eurasiatische lynx was in Nederland tot in de late middeleeuwen, maar is toen uitgestorven, net zoals de wolf. En de wolf is nu natuurlijk een hot topic. Maar ik zeg, we moeten ook gewoon de lynx terugbrengen in Nederland. Voeg gewoon de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en dat gebied in Duitsland samen. En je hebt een prachtig gebied voor de lynx.
Hm. Wauw.
Ik durf te menen dat de lynx gesignaleerd is in de Veluwe.
Serieus?
Onlangs.
Serieus?
Ja. Onlangs. Kan ook.
Heb jij dat zelf gezien?
Prachtig. Dit is het beste nieuws deze week.
Nee. Jij woont op de Veluwe namelijk.
Lynx in Nederland. We typen het in op de Google. En dan staat er...
GroenLinks.
Zie je? Links in het... Jongen. We gaan ervan uit dat ik gelijk heb.
Ik zag laatst wel een vos.
Ik geef je het voordeel van de twijfel.
Maar maar dat schijnt echt zo te zijn dat die terugkwamen. En ik vind de links echt awesome. Is net iets groter dan een normale kat of zo.
Ja, like, wel 2 of 3 keer groter. Maar okay, daar krijg je ook wel waar voor je geld.
Ja, hij heeft ook heel veel vacht, denk ik.
En met die kwastjes, die zijn het leukst.
Ja, nee, 100%. De beste feature.
Ja, echt wel vet.
Elk dier moet hebben. Mensen ook, als je het mij vraagt.
Ja.
Gewoon kwastjes in je oren.
Maar de mensen
Elon Musk, make it happen.
Leuk dat je er bent, Floris. Floris, ik denk dat de mensen jou vooral kennen van Powerlimited.
Wacht even.
En misschien ook al.
Ik wil eerst even inbreken.
Wat?
Oh. NOS.nl.
Ja.
Zeg 2 weken geleden.
Ja.
De links kruipt naderbij. Veluwe in zicht. Ja. Nog geen zekerheid.
Oké, maar dan komt hij uit Duitsland of zo.
Ja, ik weet niet waar die gast vandaan. Hij spreekt nog geen Nederlands.
Duitsland komt dus wel voor hem. Net over de grens bij Nijmegen is hij wel eens gespoord.
Ah, dat is het. Ja,
dan
moeten we hem eigenlijk over de grens lokken. met een stuk vlees of zo.
We moeten gewoon gezamenlijk iets linkser worden nog met Nederland. Daar komt hij misschien.
Is dit stemadvies voor de provinciale
Nee,
maar nu stuur je mijn grap, Cody.
Oh.
Nu heeft Cody mijn grap.
Je kan nog iets doen met die gast van Zelda misschien.
Floris, waar kennen mensen jou van?
Ik schrijf al 6 jaar lang voor powerlimited.nl, pu.nl, wat te verstaan.
Mm-hmm.
Met name voor hardware. En op bigame.nl kunnen mensen mij kennen van mijn hitserie Rapport. waarin ik console ports bekijk of die een beetje lekker zijn overgezet op PC.
Dat is echt een hitserie.
Het is wel een hitserie. Ik heb het wel te goed geloof.
Hey, er zit ook volgens mij een woordgrap in de...
Ja, de minder scherpe mensen is nog niet opgevallen, maar rapport, daar zit dus het woord poort al in.
Precies.
Maar het is ook een rapport van de poort.
En ze zijn bijzonder snel geschreven.
Ja, en jij hebt ook Loki volgens mij best wel veel bijgedragen aan de techniek hier door de jaren heen. Volgens mij heb jij delen van Inside Gamer toen gefixt en zo. Ja. Jij bent goed in programmeren.
Ja, ja. Nee, dat is ook mijn dayjob. Ik ben software developer. Dus ik moet niet zeggen dat ik het goed kan, maar ik doe het wel.
ik vind dat je het wel goed kan.
En
beter dan
waar mensen je ook van kunnen kennen is natuurlijk die felbegeerde prijs. Wij grepen natuurlijk net naast de podcast hoort.
Ja.
Jij greep ergens gewoon volledig in.
Ik heb de Best Social Media Award, beste bericht van de buurman, 2021 gewonnen.
Dat is echt sick.
Maar van wie won je ook weer?
Ja, misschien. Het was best schibbig, want het was de categorie beste bericht van de buurman. Dus het waren gewoon random posts van mensen. En één daarvan was een Facebook post, de hele, like, grijp echt naar je hart post over iemand die leukemie had overwonnen.
Ja.
Ik moest bijna huilen toen ik die inzending las. En het publiek heeft gewoon gestemd. Oh ja, dansende kat.
Op de muziek van Brein. Van
videobanden.
Je weet wel,
van videobanden.
Ja. Oh, ik dacht dat je erin ging editen. Dit is veel beter.
Oh, sorry.
Maar weet je nog? Dan werd je middelbare school. En dan kwam die van... Middelbare school? Was de
basisschool. Ja.
En dan kwam die gast met die kast binnen.
Ja,
en dan was het sowieso al let's go. En dan begon ook nog die... Oh, yo.
Ja, en die dansende
Brein, gast.
Nice. Ja. We gaan... laten we even in het nieuws duiken. Want vandaag is het ook nog Mario-dag, jongens. Gefeliciteerd. Fijne Mario-dag. En ter ere van de Mario-dag hebben we in ieder geval een laatste trailer van de Super Mario Brothers movie gekregen.
Weet je trouwens waarom het Mario Dag is?
Omdat het March 10 is. En als je dat afkort aan elkaar zet, dan
kennelijk lezen mensen daar dan Mario in.
Ja. Ik dacht heel even van, dit is wanneer Mario uitkwam. Maar het ding is dus, niemand weet wanneer Mario uitkwam.
Hoe bedoel je uitkwam?
Nou, als hij geboren.
Nee,
de uitkomrollen.
Nee, er is dus verwarring over wanneer de eerste game uitkwam.
Maar
van Super Mario Brothers.
Oké.
Hoewel, hij zat natuurlijk eerst in Donkey Kong. Dus dit is allemaal...
Maar was hij nog Jumpman?
Ja, toen was hij nog Jumpman. Maar ik vroeg dus net op Twitter van, wat was je eerste Mario game? Zie iemand heel slim Donkey Kong? Dacht ik, oh ja, dat was natuurlijk Donkey Kong.
Dat is wel echt een slimme gast.
Dan, ja, echt een slimme gast.
Een beetje bij de hand.
Ja, een irritante
bijna.
Nerd.
Ja, bijna wel.
Dat wel een beetje, ja. Ik heb gelijk geblokkeerd. Maar 5 april komt Super Mario Brothers Movie. We hebben er nu wel genoeg van gezien, vind ik. Ik vond het nieuwe trailer wel vet. Ik weet niet of jij hem hebt gezien, Floris.
Ik zal je vertellen, ik heb de eerste trailer gezien. En dacht van, ik wil gewoon hierna niks meer meemaken. En ik wil die film gewoon zien.
Maar dat is positief, dus.
Ja, ja, want ik had verwacht dat het echt garbage zou worden.
Ja.
En dat kan het zeker nog worden. Maar ik ben positief gestemd. Ik heb ook. Er eigenlijk wel zin in. De worldbuilding, de lore, de diepe lore van Mario, die is altijd heel sterk geweest.
Ik moet eerlijk bekennen, wij hebben een beetje verwaarloosd. Ik probeer een grap te maken.
Yeah.
Wij wisten bijvoorbeeld niet dat die gast daadwerkelijk uit Brooklyn kwam.
Oef.
We zijn over het been gegaan bij onze community.
Ja, en terecht.
Heftig ook.
Ja, was iemand die niet meer ging luisteren.
Dus hij heeft hem verlaten.
Ja.
Maar hij zei, ik ga Ron en Erik luisteren.
Ik snap het wel.
Maar die lore van Mario is natuurlijk wel heel interessant. Ik vind deze laatste trailer ook weer fantastisch eruit zien. Ik zag de desert voorbij komen van Odyssey. Ik zag zo'n klassiek verborgen papi uit Mario 64.
Ja.
En we hebben het hier wel vaker over gehad. Het leunt erg zwaar op fanservice.
Mm-hmm.
Dat zeggen mensen dan. Omdat mensen zijn bang dat er te veel hints in komen. En dat het te veel... Oh, kijk, dit is van die game en dit is van die game. Kan mij het verrotten? Ik bedoel, we krijgen een film van Mario. Dat is al een soort van kut. En dan is hij straks goed. En dan gaan we zeggen dat hij kut is. Omdat er veel dingen in zitten die we herkennen.
Nee, maar dus we hebben deze discussie
al. Die lijkt wel heel erg op je moeder. Ik had gehoopt dat we iets compleet nieuws kregen. Gewoon jouw ogen.
Het is ook wel verschil of het een organische verschijning is. Van, oh, weet je wel, dat zit ook in de game. Hè?
Ja.
Of continu elke 2 minuten iets van, weet je nog? Ja, computerspelletjes.
Ja, dat is wel, ja. Hey, maar denk je ook dat... jij denkt ook dat hij leuk wordt?
Ik denk dat het zeker een leuke film wordt. Ja, maar ik ben wel een beetje... Je ziet het steeds vaker met trailers. Disney doet dat heel vaak. Als je alle trailers kijkt, dan weet je al een beetje de structuur van de film. Want je weet nu al dat hij gaat eindigen op Mario Kart met Rainbow Road.
Oh, 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 oh.
Spoilers!
Hallo!
Maar hij zegt in de film, let's finish this. En dan rijden ze op Mario Kart. Het ziet er behoorlijk uit als een finale. Misschien zit ik ernaast, maar dat soort dingen vind ik irritant. Ik wil niets meer zien.
Dat is ook irritant.
We hebben wel gekeken, ook omdat... heb je de Direct nog gekeken? Want er was een Mario Movie Direct gisteravond. Dat was ik helemaal vergeten.
Ik heb die niet gekeken.
Nee. Oh, nou, het was pretty awkward. Miyamoto kwam vertellen van, nou, dit is de laatste trailer. De film komt dan uit. Het was de hele cast nog met Chris Pratt en zo. En Anna Taylor-Joy en Jack Black. Die wel weer grappig was. Dus... ja, de Direct zelf duurde een beetje lang. Ze hadden niet zo heel veel te vertellen. Maar ze hebben wel nog gezegd dat ze de laarzen van Mario echt hebben nagemaakt. En die kun je in het New York Nintendo shop, hoe heet dat ook weer? Nintendo winkel, kun je daar die laarzen zien.
Maar
dat is wat de mensen willen.
Zijn dat laarzen dat hij aan hebt?
De boots, zei hij.
Ik vind het meer een soort van schoenen eigenlijk.
Ja,
maar goed,
als je kijkt naar de proporties van Mario, dan voor hem zijn het waarschijnlijk wel gewoon laarzen.
Dat zou goed kunnen, ja.
Ja, dan moeten we niet verwaarlozen. Nee. Fuck. Oh, ik kan het weer niet. Verwaarlaarzen. Nee. Nou ja, goed. Ik moet nu echt stoppen.
Cody probeert grappiger te zijn dan Floris, maar het gaat je gewoon niet lukken.
Nee, ja, dat is misschien wel een beetje wat het is.
Dat
ja.
is Cody.
Dat is Cody.
Dat is Cody.
Mario weer. Nee, maar het wordt een leuke film. En
5 april. Oh, ja, dat wilde ik zeggen.
Ja, zeg het eens.
We willen wat organiseren, toch? We beloven nog niks, maar we zijn aan het nadenken of we iets kunnen organiseren. Met wanneer de film uitkomt met Bones Level luisteraars. Dus hou dat even in de gaten.
Ja, dat kun je doen door... Jij gaat nu je 06 geven?
Nee, gewoon door de podcast te luisteren. Maar we maken het bekend in de Discord. Dus volg onze Discord. Link vind je in de beschrijving van de podcast. En we gaan sowieso ervoor zorgen dat we in ieder geval Peter Koelewijn hier hebben om de review te doen.
Ja, zeker,
want dat wordt super lachen. Deze week ook nieuwe Mario Kart tracks. We wisten dat ze eraan kwamen. Amsterdam zit erin. Amsterdam Drift. Althans Amsterdam en omstreken, zou ik zeggen. Ook zit er in Riverside Park uit Mario Kart Super Circuit. DK Summit uit Mario Kart...
Zijn je nou DK?
DK. Yoshi's Island, die is nieuw. Bangkok Rush uit Mario Kart Tour, Mario Circuit uit Mario Kart DS, Waluigi Stadium uit Double Dash en Singapore Speedway ook uit Mario Kart Tour. Maar, wat nog veel opvallender was, er zijn 5 vraagtekens toegevoegd voor 5 personages. Ja.
Wie willen we zien?
Wie willen we zien?
Floris. Oh, je kijkt naar mij.
Ja, je hebt dit voorbereid. Ik zie daar een hij heeft daadwerkelijk een A4'tje voor je liggen.
Even kijken of je hier Mario personage op staan. Nee.
Nou ja, kijk, logisch zou zijn als Diddy Kong wordt toegevoegd. We hebben natuurlijk Birdo gezien, die kwam uit Double Dash. Diddy Kong zat in Double Dash.
Lijkt ja, dat zei jij. Ja.
Je hebt ook nog Pita Piranha uit Double Dash. Die zou nog toegevoegd kunnen worden.
Ja, maar die wil ik niet.
Ik ook niet, eerlijk gezegd. Nee. Maar het zou kunnen.
Ik wil Captain Toad.
Captain Toad zou vet zijn. Superdope. Wat ik wel zie gebeuren is dat ze Kirby gaan toevoegen. Je hebt natuurlijk al Animal Crossing en Zelda gehad.
Oh,
en Splatoon.
Yeah.
En Kirby, weet je, het is Kirby doet dat ook al best wel lang. Dat is natuurlijk ook omdat het van Sakurai is. En die heeft ook Smash gemaakt. Dus hij heeft ook wel die vaker die tie-ins. Maar in de recente remaster van Kirby vond ik het ook weer vrij prominent dat je als Link kan spelen met dat zwaard.
En, yeah.
Ze zijn er gewoon wat meer mee bezig. Dus het lijkt me gewoon logisch om Kirby aan toe te voegen. Om hem ook even wat extra clout te geven. Die gast.
Ja.
Is een goede guy.
Wie, Kirby of Mario?
Ja, allebei.
Het is een wisselwerkende clout.
Wat nou als Kirby dan karts kan opzuigen. En dat hij dan zelf die auto wordt van Forgotten Land.
Oh ja, dat hij die auto is. Dat zou sick zijn. Dat zou echt sick
zijn. Dat zou hilarisch zijn.
Ja.
En die tovenaar, hoort die tovenaar?
Kamek.
Kamek,
waarvan ik mijn hele leven lang dacht dat het een gemene vrouw was. Kennelijk is het gewoon een guy die vervelend is.
Het is gewoon een dude die een beetje nors is.
Ja. Ik dacht altijd, het ziet het... Nou goed, never mind. Het is en... Kamek, is dat? Die is ook leuk.
Ja, wat nog meer. Ja, denk je echt dat ze andere franchises gaan doen?
Nou ja, ik zie Kirby wel gebeuren, eerlijk gezegd.
Misschien de Link uit Tears of the Kingdom. Zeg maar in zijn gewaad.
Je kan nu wel de Link zijn van Breath of the Wild al.
Ja, dat is 1 personage, toch?
Ja, dan kan je ze kiezen.
Jullie denken niet radicaal genoeg.
Wat? Oké.
Sonic.
Sonic.
Zo.
Ja, Sonic zou
maar
wel
dan
goed
kan
zijn.
Je ook gewoon direct Knuckles, Shadow en Tails doen.
En waarom ook niet?
Amy, ja. Nee, maar waarom ook niet eigenlijk? Omdat je dan die hele Mario en Sonic op de Olympische Spelen kan weggooien.
Precies.
Dat is mijn hele USP daarvan, is dat je en Mario en Sonic kan zijn.
Mario en Sonic op de Olympische Spelen is gewoon canon, wat mij betreft.
Maar dat rent Sonic dan? Ja. Of heeft hij echt een kart?
Dat is een goeie. Ik denk dat hij rent... Nee, wacht. Hij zit in een auto waarvan de wielen gewoon zijn balvorm zijn.
Fred Flintstone-achtig. Hij rent.
Ja, dus die andere personages zijn de wielen.
Wow, dat is wel duizend. Dat zou een sick soort zijn. Van monkey life.
Ja, je hebt wel een goede card game met Sonic. Die All-Stars Racing Transformed met Sega.
Maar Sonic Riders is nog beter. Dat is basically ook Mario Kart.
Is dat op die...
Op die waveboards, ja.
Ja, die vond ik ook vet op de GameCube.
Hooverboards. Wauw.
Hooverboards?
Ja, het moment dat zeg maar hooverboards altijd kwamen en de teleurstelling was zo groot, dan kreeg je de waveboard. Dat was dat ding waarop mensen dan zo...
Ja,
wow.
Yeah.
Die noemden wij altijd de wankboard, omdat die dat zo kut was. en kennelijk is mijn hele perceptie van de hooverboard vervangen door de waveboard. Dus dat is iets wat de Intertoys goed heeft gedaan.
Ja.
Verdomme.
Nice. Ja, ik ben heel benieuwd, want ze hebben het helemaal niet aangekondigd. Het zat er opeens in.
Maar King Bobon wil ik nog. Die wil ik nog wel
King
echt
Bobon.
Die
ja,
kan
okay.
ook zijn bij Mario Party, dus makes sense. Monty Mol zou dope zijn.
Oh, Funky Kong.
Funky Kong zou vet zijn. Mm. Kiddy Kong of Donkey Kong Jr.
Yeah.
Die van de SNES.
Ja, ja, ja.
Of Floris de Bel.
Floris de Bel, ja. Hebben jullie de nieuwe tracks al gespeeld? Want ik moet eerlijk bekennen dat ik er echt... ik heb tot en met DK Summit gespeeld. Toen had ik geen tijd meer.
Nou, ik heb ze wel gezien. En ik vond het echt gênant dat... Want het Centraal Station van Amsterdam zit dus ook in die Amsterdam map.
Ja.
Maar die rare betonnen blokken die je bij de hoofdingang hebt... Hè,
die
tijdelijk zouden zijn, die zitten dus ook in de game.
Serieus?
Dus Centraal Station, een prachtig oud gebouw... en dan heb je die rare grijze blokken bij de ingang. Yeah. Dat is echt embarrassing.
Dat is wel, ja, wauw. Dat is wel
dat weten
even
ze
een momentje voor de gemeente Amsterdam. Dat soort dingen dus gewoon... Ja, vast zijn
gelegd. Je wordt wel met je neus op de feiten gedrukt. Zo. Ja. Dat het gewoon al weet ik, 10 jaar lang die blokken er staan.
Je wordt echt voor het blok gezet, bijna. Gewoon als Amsterdam zijn.
Maar er was natuurlijk ook een hoop... Al die Nederlanders zeiden... Oh, maar dat is helemaal niet hoe Amsterdam eruit ziet. Ha, Amsterdam. En ieder rondje is ook anders. En het derde rondje is volgens mij door de tulpen.
Ja, dat is bloemen. Vet.
Ja, het is wel... Ik vind het wel... Het ziet er mooier uit dan op tour. Logisch ook. Maar ik heb wel het idee dat ze een kleine visuele upgrade hebben gedaan.
Ja, nou, ik vind al met al het best een leuke... Het is bijna meer een het is bijna meer representatief voor heel Nederland dan specifiek Amsterdam, zou ik zeggen. Want je hebt de windmolens en heb je die tulpen. En dan heb je inderdaad het Centraal Station. En je gaat ook echt door de grachten heen van Amsterdam. Ik vind het wel dope. Ik vind het wel leuk.
Ja.
Er zijn niet zo heel veel maps in Nederland. Ik wacht ook al heel lang op Overwatch dat zij eens een keer een map van Sigma toevoegen of zo.
Vorig jaar was een beetje de renaissance van Nederland in games. Zonder Call of Duty had een Nederlandse kaart in de campaign. Het was wel maar 50 meter of zo rond de oude kerk.
Maar wat was het mooi.
Ja. Dat was prachtig. Fucking mooi.
Maar daar zat ook wel weer een gênant detail in. Ze hadden daar een postbus, gewoon een PostNL postbus.
Ja.
Alleen op beide vakjes stond overige postkaart.
Ja. Oh, dat is wel echt een blunder.
Ja.
Nee, dat je dan de tijd neemt om dat wel, zeg maar, te maken.
Ik heb Activision wel aangeschreven van dit. Sorry, maar jongens, ik wacht een day one patch hiervoor. Ja,
dit kan gewoon niet. Hoe weet ik nu welke brief ik moet posten waarin? Ja, ik kreeg daar vroeger zoveel stress van altijd. Ja, maar zei van, deze doe je daarin, deze doe je daarin. En liep ik al onderweg, wist ik niet meer wat rechts en links was. En
het zijn te veel cijfers.
Het kan niet. Het moet makkelijker.
Ja, en Horizon natuurlijk een hele mooie... Nou, niet in Nederland, maar wel van Nederlandse kunst.
Ja, dat was echt heel tof.
We hadden het ook met die gasten van Schim erover vorig jaar. Met dat zij ook Nederland als map gebruiken. Dus ik ben benieuwd of er nog meer Nederlandse maps komen. Misschien wel in Call of Duty Warzone. Denk het eigenlijk niet. Maar Microsoft heeft deze week gezegd dat Call of Duty Warzone prima op de Switch kan gaan draaien. Jawel. Dat zeggen ze natuurlijk omdat ze de overname goed willen praten van Activision Blizzard. Wat ze zeggen is dat PC-hardware met GPU-kaarten die in 2015 zijn uitgekomen, worden ondersteund door Warzone. Even kijken wie dit... Volgens mij is het gewoon een woordvoerder. Die zegt, aangezien de engine waar Warzone op draait volwassen is en geoptimaliseerd is om op een breed scala aan hardware te draaien, van die in 2013 uitgekomen op Xbox One tot de Xbox Series X, kan het aangepast worden om op de Nintendo Switch te lopen, een console die in 2017 uitkwam. En verder zegt hij nog dat Activision-ontwikkelaars een lang geschiedenis hebben met het optimaliseren van gameprestaties voor hardware. Floris, jij hebt veel meer verstand van hardware. Denk jij dat we op de huidige Switch een Warzone of Warzone 2 gezien, of dat dit een toekomstding is?
Ik heb er een heel hard hoofd in. Yeah. Want de huidige Switch heeft maar 4 gig geheugen. Terwijl de minimum aanbevolen voor Warzone is 8 gig.
Okay.
Dus ja, daar gaat het om mis. Dan moet je heel veel assets, want het is gedeeld geheugen. Hè? Want die 4 gig moet je delen tussen de videokaart en de CPU.
Okay.
Dus je moet al je assets, de hele game logica en het besturingssysteem van de Switch, moet je allemaal in die 4 gig proppen. En daar zie ik het al gewoon niet gebeuren.
Nee. Maar hoe doen ze dat dan bijvoorbeeld op de Xbox One? Het draait ook niet heel best, toch? Op die...
Nee, maar de Xbox One die heeft volgens mij 8 gig gedeeld geheugen. Ik word nu sowieso kapot gefact-checked. Maar dat is gewoon al veel meer ruimte om alle assets en shaders en textures in te laden.
Maar zou het in theorie kunnen? Dat je het naar 4 gig...
In theorie kun je een hele gestripte versie doen, maar dan heb je bijvoorbeeld het probleem van hoe ver kun je dan kijken. Heb je dan niet het probleem dat je de draw distance, dat je spelers maar op 100 meter kan zien? Ja. Het werkt natuurlijk niet om oorzaak.
Dat je gewoon helemaal niet kan zien. Dat je ineens overige bestemmingen kan zien op zo'n postbus.
Ja. Maar weet je wat ik ook raar vind? Ze zeggen Warzone kwam uit op consoles uit 2013 en zo. Maar we zijn er toch al bij Warzone 2. Dat is toch alweer een zwaardere game. Met waterphysics en zo. En een grotere map. Ik snap niet waarom ze zich zo vasthouden aan deze eerste Warzone. En aan deze Switch. Want ja, we weten allemaal dat er echt wel in de komende 2 jaar... dat we ergens een nieuwe platform gaan zien. Denk je dat die stap wel groot genoeg zou zijn voor die?
Ja, want de volgende Switch... Het probleem is, de huidige Switch is gebaseerd op de Tegra System on a Chip. SoC, zoals we dat noemen in de biz. alleen die Tegra, die wordt niet meer gemaakt vanaf dit jaar. Dus ze moeten wel overstappen, want anders kunnen geen nieuwe Switches meer maken.
Ja.
Okay. Ze zullen waarschijnlijk wel een voorraadje hebben dat ze nog even de productie door kunnen zetten. Maar ik verwacht wel dat we dit jaar nog gaan horen dat de Switch 1 een productiestop krijgt.
Ja.
Dus dan moeten ze een nieuwe SoC vinden. Dan kun je de la gaan zoeken onder de bank. Maar het beste kun je nog een keer naar Nvidia. Want die maken nog steeds Tegra chips. En de meest gehoorde kandidaat daarvoor is de Orin.
Okay.
En dat is best wel een beest. Want die is gebaseerd, de GPU erin is gebaseerd op de Ampère kaarten. Dus de 30 series van Nvidia.
Oh ja.
En die hebben natuurlijk ray tracing en die tensor cores voor DLSS.
Ja.
En ik weet niet of iedereen bekend is met DLSS, maar dat staat voor Deep Learning Supersampling. En daarmee kun je een laag resolutie beeld kun je opschalen met behulp van AI naar een hoog resolutie beeld.
Ja.
En dat zou wel games als Warzone mogelijk maken, want dan kun je ze gewoon renderen op 480p of zelfs nog lager. Mm-hmm. En dan gewoon opschalen naar 720p voor docked gameplay. Of, voor handheld gameplay. En als je in de dock zit, Dan kun je ze renderen op 720p en gewoon opschalen naar 4K. Wow. En dan zouden we eindelijk dat felbegeerde docked 4K gameplay krijgen.
Dat zou sick zijn.
Wow.
Ik zag laatst ook die DLSS 3.0, was het volgens mij.
Ja.
Die is ook echt nog veel beter dan wat we nu gebruiken.
Ja. Maar dat is wel interessant wat je zegt. Je zegt dus eigenlijk dat Nintendo een soort van bijna schaakmat wordt gezegd door het aanbod van chips in de markt. Ze kunnen niet doorgaan met de huidige strategie.
Ze moeten wel. Ze hebben zo'n soort van, ja. Want toen ze begonnen met de Switch 1, toen was de Tegra eigenlijk ook al een iets oudere chip. Dus je moet op een gegeven moment beginnen met development en dan kies je de chip die je die beschikbaar hebt. Maar dan ben je 2-3 jaar bezig met die Switch ontwikkelen, ja. Dan is het echt alweer ouder en dan is het end of life alweer in zicht.
Maar die was wel gecustomized, toch? Voor Nintendo, heb ik begrepen?
Ja, want ga ik even spieken.
Dat is een van Floris hate takes.
Ja. Dus de eerste Tegra, de X1, die hebben ze wel een refresh gehad.
Ja.
Want de eerste was gemaakt op 20 nanometer van TSMC.
Ja.
En daarna op 16 nanometer. Dus ze hebben wel...
Hoe kleiner, hoe beter voor de mensen.
Ja. Hoe kleiner, hoe minder stroom het ook verbruikt. En dat is ook interessant zometeen. Maar ze hebben wel een refresh gehad, de Tegra X1 Plus. Dus ze hebben al een soort van verlenging gekregen van Nvidia en TSMC, de fabrikant van de chips.
Ja.
Om zeg maar de Switch langer te kunnen maken.
Oké. Okay.
Maar langer, echt fysiek ook? Dat je hem dus, of...
Hij wordt 2 meter lang, de Switch 2. Je hoort het hier voor het eerst.
Dat is een lightsaber.
Ja.
Dat is die kaart van Hema die je dan kan planten en dan komt er een boompje uit.
Oh ja, dat is wel vet.
Ja.
Ja. Ja. Ook heel relevant.
Nice.
Dat is heel logisch.
Dan oké, ik weet niet, we gaan het straks ongetwijfeld nog meer over hebben. Je hebt een heel A4'tje, dus ik weet niet wanneer
ik heb zoveel hete takes voor je.
Ja, laten we het zo meenemen.
Maar wat ik wel interessant vind, is dat als je dus... Zij moeten dus, of zij gaan mogelijk vegen, hè, wat Floris net uitgelegd heb. Ik ga niet proberen dat te herhalen. maar dan mengen ze zich dus eigenlijk direct weer in die concurrentiestrijd met Microsoft en Sony. Als ze dus die... Ja. Switch aanbieden. En dan is het ook helemaal niet zo gek als je weer teruggaat naar de GameCube-periode. Want ze dus zeiden van, we ontwikkelen die 64 door tot GameCube en we mengen ons, of we blijven de console waar je alles op kan spelen.
Ja,
oké. Okay. Maar ik denk dat het nu meer een ding is van, je wil niet zo ver achter gaan lopen dat je de opties niet meer hebt.
Ja, maar waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je niet, als je toch dus die 4K kan uitzenden via de dock, waarom zou je dan niet de Division of zo erop fixen? Of andere Ubisoft spelletjes of dergelijke?
Het is wel mobiel. Het blijft een mobiel apparaat, denk ik.
Ik bedoel, first party games van Nintendo hebben nooit zo erg geleund op cutting-edge technologie. Nee. AAA graphics. Ik bedoel, technisch wel AAA graphics, maar geen fotorealistische graphics.
Nee.
Dus zij hebben niet nodig. Maar bijvoorbeeld om games van Activision Blizzard King, om die naar de Switch te brengen, dan heb je dus wel wat meer paardenkrachten nodig. En dan wordt zo'n nieuwe chip wel interessant.
Interessant.
Ja, we gaan het zien. Hopelijk snel. We hebben nog een paar kleine nieuwtjes. Ik denk dat ik er heel snel doorheen ga. Pas op met Pokémon Scarlet en Violet koppelen aan Pokémon Go, want dat kan je save game verpesten. We kregen ook nog een eerste blik trouwens op de Professor Layton en de New World of Steam.
Ja, het zag er dope uit.
Het zag er heel dope uit. Check die vooral even. En we moeten nog even zeggen dat Metroid Fusion nu op Switch Online beschikbaar is. We hadden het er vorige week nog over. En nu zijn ze er al.
Je kan dus nu gewoon op Switch Prime spelen. Fusion spelen.
Ja, Super Metroid.
Super Metroid spelen en Dread, wat basically de 2D Metroid is die je wil spelen.
En Metroid 2 volgens mij ook.
Dat is echt gewoon best wel imposant. En daar zat ik dus gisteren aan te denken. Ik weet niet of het gisteren was, kan ook eergisteren zijn geweest. Maar al die... We hebben het natuurlijk over een paar afleveringen terug was van dit jaar komen de grote 3 niet meer op Switch. We hebben Zelda nog wel, maar daarna is het even klaar.
Ja.
Maar al die andere... net iets minder grote franchise. Die doen het eigenlijk best wel goed. Kirby is aan het vlammen.
Pikmin komt er nog aan.
Pikmin komt eraan. Metroid is lekker bezig. Metroid heeft ook momentum momenteel. Ik denk dat Kirby ook best wel wat momentum heeft.
Ja, zeker.
Dus langzaam maar zeker zijn we al onze vriendjes van onze jeugd. We hebben toch eigenlijk gewoon weer een platform nu. Star Fox en F-Zero bijvoorbeeld daar gelaten.
Ja.
Maar,
ik denk dat er wel... Er gaan al best wel lang geruchten over nieuwe F-Zero. Ik denk dat ook wel zo'n game is die ze nog goed kunnen gebruiken in het laatste jaar. Ja. Laatste anderhalf jaar.
Ik vind het knap. En als met Smash Ultimate en Mario Kart die dat nu dus ook gaat doen, is maar een voorspelling dat Kirby komt. Maar het wordt veel meer een universe Nintendo. En dat vind ik wel heel interessant. Ook met die film die eraan komt. We hebben het natuurlijk eerder over gehad. Maar je krijgt nu de Mario film.
Ja.
Donkey Kong heeft al een redelijk groot podium. Wat nou als ze na die film, als hij voorbij is, na de credits nog even Kirby op zijn sterretje voorbij laten vliegen?
Je denkt dat er een Kirby film komt?
Ik maakt niet per se uit of het Kirby is. Kan ook Star Fox zijn.
Ik denk Donkey Kong.
Ja, maar dat... Oké, daar ga ik even vanuit dat die komt.
Ja, oké.
Maar je kan in zo'n post-credit zien, net zoals dat Marvel altijd deed. Even nog Kirby laten langsvliegen. Of je hoort even via fucking de radio Star Command van Fox even voorbij komen. Or do a barrel roll. I don't know. Je kan echt alle kanten op. En ik denk dat Nintendo dat ook moet gaan doen.
Ja.
Dat zou ik fantastisch vinden.
Het is wel een teken dat Switch Online in ieder geval begint aan te voelen als echt een plek waarbij je al die oude games kan spelen. En wat de Switch als platform ook gewoon veel waardevoller maakt.
Ja.
Want vroeger was een Metroid game spelen was veel ingewikkelder. En nu kun je gewoon al die Metroid games daarop spelen. En het is niet de grootste franchise ooit, maar het is wel fijn dat het een beetje momentum heeft en zo. Zeker na Dread, na Metroid Prime Remastered. Prime 4 komt eraan. Ja. En Fusion wil ik heel graag spelen. Die heb ik nog niet gespeeld. Dat is een van de weinigen.
Ook met Forgotten World. En wat dan in het Nederlands Vergeten Wereld is. Alleen dan in het Engels de Forgotten Land. Daar haal ik al door elkaar. I don't know. Er is gewoon best wel veel te beleven naast de grote drie nu.
Ja.
Dat vind ik wel interessant.
En Fusion komt wel te snel, man. Ik wilde de Minish Cap nog spelen.
Moet je gewoon doen. Eerst Minish Cap, dan
eerst
Fusion.
Eerst Minish Cap,
toch?
Ja.
Los.
Ik zie het wel gebeuren dat Nintendo een soort van eigen Cinematic Universe gaat maken.
De MCU.
Wel, ja, de MCU inderdaad. Mensen zijn een beetje Marvel moe, maar er is wel ruimte voor zo'n gigantische franchise om gewoon een stabiele release te hebben met weet ik veel film elk jaar of zo.
Ik denk
zo. Genoeg personages.
Fantastisch zijn.
Krijgen we dadelijk Nintendo Plus streaming?
Je hebt ook al Nintendo World, de theme park, die kan je dan lekker gaan uitbreiden.
Ja, maar dat is wat ze zeggen. Hè. Ze willen ook veel meer investeren in
andere
extra media. Ja.
En Het kan zo goed. Ik bedoel, kijk bijvoorbeeld naar... Het is natuurlijk Illumination. Die maakte de Minions.
Illumination.
Of nee, sorry. Nu ben ik dus al... Maar ze maakten Despicable Me 1. Gigantisch succes. Inmiddels hebben ze de Minions. Ze hebben The Rise of Gru.
Ja.
Iedereen in fucking Jupiter loopt in zo'n Minion-pakje rond. Ze vinden hem allemaal geweldig.
Ja.
Als je dat kan creëren voor Koopas en voor... I don't know. Dan is er zoveel mogelijk. En het zou echt heel fantastisch zijn als je die MCU kan opzetten. Ik zou het echt grandioos vinden.
Ik ben hyped.
Ik ben ook hyped. MCU incoming.
Het is tijd voor het bonusonderwerp. Floris, wij stonden vorige week op de borrel.
Mm-hmm.
En ik vroeg jou, wat is je favoriete Nintendo game? En toen noemde jij er een. En toen zeiden wij van, wow, dat is een hete take. Misschien moeten we hete takes met Floris doen. Tadap, tadap. Ja, dat is het. We gaan hete takes doen. Ik heb een aantal hete takes. Jij hebt een aantal hete takes. Cody heeft zich voorbereid. Want hij zei, ik moet nu even dingen afmaken, Jacco.
Ja, was een hele serieuze reactie van mij.
Ja, ik heb het ook niet twee dagen geleden gezegd.
Ik was gestrest even net, ja.
Maakt niet uit.
Floris, welkom.
Voor de Fortnite trailer.
Ja, maar dat...
Floris, jouw eerste hete take.
Wat is jouw favoriete beste?
Ja, hier komt-ie.
Nintendo Game ooit.
Super Mario Brothers Wii.
Wat?
Ja. Maar dit heeft ook nog een uitleg.
Dus emotioneel verhaal komt het.
Emotioneel verhaal. Dit is 100% nostalgie namelijk.
Ja.
Onze, noem ik wel de tijdlijn goed zeggen. Onze eerste console was een PlayStation 2.
Ja, same.
Ja. Fantastische console. SX3, beste game ooit gemaakt.
Dat
is geen twijfel over mogelijk.
Vrij heet,
dat durf ik te zeggen op een Nintendo podcast.
Ik ben het er al gewoon redelijk mee eens.
Maar daarna had ik mijn broer en mijn zusje gespaard maandenlang. Want we kregen heel weinig zakgeld. €20 de maand.
Oeh, jezus. Ja.
Ik kreeg 2,50 per week. Dus.
Ja, ik ook volgens mij.
Gast, je kreeg superveel.
Inflatie.
Ja, oké. Ja. €20. Maar, dus, ja.
Maar dat was gespaard voor een Wii. En ook belangrijk, dat stomme plastic stuurtje van Mario Kart.
Oh, ja.
Dat niemand gebruikt, want het is veel beter om met een nunchuk te spelen. Dat terzijde. En toen hadden we ook Super Mario Bros. Wii gehaald.
Yeah.
En we hadden in het begin maar twee controllers. Dus wat mijn zusje dan deed, want de jongste die laat je natuurlijk kijken.
Precies.
Die mocht ons lekker tips geven, lekker backseat gamen. En mijn broer en ik, die gingen dan Super Mario Bros. Wii spelen samen.
Ja.
En het feit dat je gewoon samen tegelijkertijd Mario kon spelen, dat was mind-blowing.
Ja.
Dat had ik nog nooit meegemaakt. Überhaupt, like, co-op games op hetzelfde scherm. Het was niet heel veel voorkomend. Dus gewoon dat je samen urenlang hebben die game gespeeld, dat was mind-blowing voor mij. Ja.
Ik snap dat, ja. En ik besefte pas ook later, want voor mij, toen ik die game voor het eerst speelde, was het voor mij heel logisch dat je samen Mario kon spelen. Maar het was eigenlijk best wel revolutionair.
Oh, absoluut.
En dat het werkt ook gewoon.
Zeker, want ik bedoel, mijn eerste console was de SNES. Daar heb ik het vaak genoeg over gehad. Ik ga niet terug in die doos meer. Maar ik speelde op de SNES, Super Mario World. En Ja, zeker. Die illusie was er dat mijn broer en ik samen speelden. Maar dat was niet echt zo.
Nee.
Was gewoon als jij af was, dan was Luigi aan de beurt. Die mocht dan spelen met Luigi. Voelde alsnog als couch co-op, I guess. Omdat je wel samen die beleving had. En ja. elkaars leven kon stelen en zo.
Ja. Ja.
Ik had vaak gewoon nog 4 levens maar. En hij had nog 90. Dus ging ik al zijn leven schrappen. maar inderdaad, op de Wii... En je had ook nog die bubbel mechanic.
Ja, hoor.
Dat was
geniaal. Als ik dan niet door een stukje heen kwam, dan ging mijn broer gewoon het hele stukje doen. Dan kon ik lekker in die bubbel gaan.
Ja, precies. Dat deed ik dus ook. Ik speelde het ook met mijn broertje. Die was 7 jaar jonger. En af en toe ging het gewoon niet. En dan sprong ik even een stukje verder. En dan
ging dat. En ik weet ook, dat is echt een core memory van mij. Dat ik gewoon... We zaten die game spelen en ik vond hem niet moeilijk, maar ik vond hem ook zeker niet makkelijk. Er zaten best wel intense stukjes bij. En op een gegeven moment, net zoals bij vroeger, ik keek. En toen was ik geen klein broertje meer. Ik was gewoon een gast die normaal kon gamen. Ik deed al mijn hele leven. En ik had de hele tijd 2-3 levens. Ik denk, hoe kan het nou? Ik kijk, mijn broer, die heeft 50. Ik zeg, chef, hoe doe je dat nou? Hij zegt, ja, wat ik gewoon doe. Elke keer als ik bijna dood ga, dan ga ik in die bubbel. Dan kom ik zo achter je aan. En toen ik daar achter kwam, het leven veranderde. Dan hoorde je de hele tijd zo iemand in dat bubbeltje zo... Oh, no! dat was zo mooi.
Ja, en het is ook een beetje de voorbode geweest voor Super Mario 3D World natuurlijk.
Mm-hmm.
Wat ook een hele leuke partygame is. Die vind ik misschien nog wel leuker. Al heb ik de nieuwe Super Mario Brothers 2D niet echt veel meer gespeeld. Ik heb de Wii U-versie deels gespeeld. Ik heb wel die op de Wii. Had jij hem ook op de DS?
Nee, we waren heel sowieso arm vroeger. Dus we hadden alleen die 2 consoles.
Ja, snap ik.
Ja, ik heb hem veel gespeeld, deze game ook. En ik denk dat ik 3D World uiteindelijk ook leuker vind. Maar wat nieuw Super Mario Bros. Was wel echt heel vernieuwend in dat opzicht. En ook heel Nintendo-achtig dat je dat samen op die manier kon beleven. Heel uniek. Ik heb nu ook even wat beelden erbij opgezet. Het is ook zo... Het doet me ook direct denken aan Mario Maker. Waarin je deze stijl ook kon kiezen.
Ja,
het doet veel. Het heeft veel met me deze game. Dus ik snap best wel, zeker als er wat nostalgie bij kon kijken. Ik wil wel even ranten over die fucking power-up met die helikopterman. Die was helemaal kut. Dan moest je zo zwaaien ook met je controle. En dan ging je heel langzaam sierlijk neerstorten naar de grond.
Ja, die.
Maar ik snap het wel, heel erg gezegd. En het is vaak ook zo, hè? Zeker bij Mario Kart en Smash is het altijd zo, wat is je favoriete deel? Nou, degene die nostalgisch voor je is.
Ja, 100%.
En ik denk dat misschien in een zekere zin hier ook... Ik vind Super Mario World de beste game van deze... Ja, van de platform.
Ja.
2D-platformers. En dat is omdat ik daarmee begon. Dus het is een hete take, maar ik denk dat best wel veel luisteraars zich daaraan kunnen vinden.
Ja.
Wat vind je de beste 3D Mario, als ik mag vragen? Is dat dan ook Galaxy? Omdat het op de Wii was?
Dat dat durf ik wel te zeggen. Nu moet ik zeggen, ik heb die game dus nooit gespeeld. Ik ging altijd bij een vriendje langs om het daar te spelen.
De magie.
Maar die mocht maar een kwartier per keer op de Wii.
Oh, een kwartier?
Ja, en daarna moest die kwartier pauze houden en iets anders doen.
Dan ben je net uit die hubwereld. Ik kom dus net aan op zijn planeet.
Ja. En dan wou hij het ook nog, zeg maar, splitsen tussen ons. Dus dan mocht ik 7,5 minuten kennetjes spelen.
Wauw, een kwartier. Zo streng heb ik ze niet meegemaakt.
Zo, nee, dat is kut, joh.
Nee, maar die moest ook... dit is ook een hilarisch verhaal. Die moest zijn boterham met mes en vork eten. Omdat zijn vader, die had dat nooit geleerd vroeger. Die kreeg gewoon alles voor zijn. Maar ook echt elke maaltijd werd vorm gesneden. En hoefde hij alleen met de vork te eten. En toen ging die vader dus een keer bij iemand thuis eten. En die wist gewoon niet hoe die met mes en vork moest omgaan.
Ja, maar luister, dat ga je toch niet bij... Het is bijna boterhand. Het zegt bijna dat het in je hand... Boterham is... Je gaat toch ook geen snicker...
Ik vond het bizar. Ik ben er ook nooit meer gekomen.
Ik zou daar ook nooit meer komen.
Vroeger kreeg ik wel zo'n feestboterham van mijn moeder. Vond ik superleuk. En dan sneed ze hem zo in stukjes. En dan deed ze op elk stukje deze ene een beetje hagelslag. Ja, ja. En de andere
iets anders.
Hagel, en de andere chocopas.
Een enkele boterham.
Ja, maar dan zo in stukjes gesneden.
Ja, die
was gewoon,
opvoeding is classic.
Maar dat was gewoon feestboterham.
Ja, ik snap het. 100%. Ik weet nog wel dat ik een keer bij iemand ging eten. Een vriendje in de pauze. En toen was het van... Ik zag daar die hagelslag. Ik dacht, let's go. Let's get it. Dus je moet eerst iets hartigs. Ja, pas mag je iets zoets. Classic. Ik zeg, wat maak jij me nou? Ik ben blij zijn dat ik hier kom eten, joh. Godverdomme. Nee, maar even serieus. Ik vond dat wel confronterend. Moest ik eerst een broodje ham nemen voordat ik een broodje haags? Ik zat al vol.
Ja,
ik had
ook
helemaal geen zin meer in.
Maar bij ons thuis was pindakaas ook hard. En dit is ook, is pindakaas hartig of zoet? Ja. Maar pindakaas was bij ons hartig. Dus ik had gewoon altijd beginnen met boterham pindakaas. En daarna kun je lekker de haagslag.
Jij was een hartig zoet opvoeding, man.
Ja, ja.
Wat interessant. Was jij er ook een?
Ja, denk het wel. Ja, ik kreeg altijd chips en fruit. Toen ik uit school kwam.
Dat is wel een nice combo.
Ja,
ik wist niet eens wat hartig was. Ik was vol met keuzestress. Je moet eerst wat hartigs kiezen. Ik dacht, oké. Ik heb geen idee wat je... Ik dacht, moet het hard zijn of zo? Dus ik zeg, nou, pak hagelslag. Dat is vrij...
Dat is substantieel.
Dat is substantieel in je hand. Nee, ham is dan ineens harder. Ik denk, ham is gewoon een flubbertje. Dat is helemaal niet.
Oké. Mag ik mijn hete take hierop aansluiten?
Want op dan... de boterhammen?
Ja.
Nee, op de Mario-trein. Nou, het was... deze ga je niet leuk vinden, Cody. Deze is denk ik best wel heet. Ik vind dat Peach best wel een kutpersonage is.
Ja, waarom zeg je dat?
En ik ga even deze week was het Internationale Vrouwendag. En ik dacht, we zaten te zoeken...
Wie is nou echt kut?
Nee, we waren de beste vrouwelijke gamepersonages aan het zoeken. En dan kom je op Ellie, je hebt Aloy, je hebt heel veel mensen uit Uncharted, sowieso Naughty Dog Games. En toen dacht ik, maar Peach dan? Nee, eigenlijk niet.
Maar waarom niet?
De coolste versie, de meest... zelfverzekerde, onafhankelijke versie van Peach die ik heb gezien... is tot nu toe in de trailer van de Mario Bros. Movie.
Ja, maar dan heb je dus niet goed opgelet gewoon.
Omdat ze daar... Ja, maar kijk, deze franchise bestaat al zo lang. En eigenlijk geldt dit ook voor Zelda.
Ja.
Ondanks dat de franchise is gededicate aan Zelda... Ze hebben nog nooit echt... En Peach heeft wel een eigen game gekregen... maar ze hebben nog nooit echt een volwaardig eigen game gekregen. Ik vind dat Nintendo deze personages, deze vrouwen... die zogenaamd zo belangrijk zijn, nog niet goed heeft behandeld.
Nou, daar kan ik wel in vinden. Maar om te zeggen dat Peach een kutpersonage is, daar kan ik me zeker niet in vinden. Maar ik vind juist dat zij... Luister dan. Zij is niet de king of queen of Hyrule, hè. Zij is gewoon de prinses. Zij is fucking queen regent, en dat die dad, ik weet niet wat hij aan het doen is.
Ja, maar stereotype nooit... prinses, toch?
Nou, dat vind ik niet. Ze regeert goed. Ze regeert over een heel fucking kingdom. Ze wordt ontvoerd. Ze komt vaak zelf weer uit de nesten. En als dat nog niet genoeg is, ging ze ook gewoon helpen bij Mario om zichzelf te bevrijden in games. Dan kon je haar ineens spelen. Werd ze niet meer ontvoerd. Zij is geëvalueerd. Zij wordt nu niet meer ontvoerd. Ze weet precies waar ze moet zijn.
Ja.
Om niet geëvalueerd te worden. Ze hebben allemaal verschillende pakjes. Ze doet mee in fucking kartraces.
Maar ze werd toch ontvoerd door Bowser en Odyssey nog? Om te trouwen?
Dat ja, is toch... dat was weird.
Dat is toch, maar dat is toch precies... Maar zijn zij... we toch terug bij af, of
nee,
niet?
Want die game eindigt met dat zij platte hand geeft aan Mario en Bowser.
Ja?
Zeker.
Oké. Okay.
Zij is not gonna marry both of them.
Maar het is wel weer... Oké, Peach wordt ontvoerd. Mario komt te redden.
Ze kan vliegen, gast.
Ja, oké. Okay, maar ik vind dat ze daar nog geen recht hebben gedaan. En Zelda ook. Zelda die ziet er super cool uit in de trailers van de nieuwe Tears of the Kingdom.
Maar Zelda is ook chique. Weet je hoe vet dat was? Maar oké, wat vind jij van Peach dan, Floris?
Zo. Ik kan niet geloven, ten eerste, Jacco, dat je op 2 dagen na Internationale Vrouwendag gelijk een vrouw op de hak neemt. Oké, een vrouwelijk personage. Maar...
Dat is niet hoe ik het bedoel. Ik probeer op te komen voor Peach.
Luister. Is er een Mario-prinses die jij wel goed vindt? En dan doe ik natuurlijk op Rosalia.
Ja, Rosalina is echt fantastisch.
Ja, die
behalve
ik.
Dat ze.
Ik vind haar ook.
Nee, dat doet Rosalina niet echt. Nee, Daisy vind ik raar dat ze de eigen naam altijd roept. Daisy!
Ja, maar Daisy is ook een raar personage, want dat is gewoon eigenlijk het equivalent van Peach. Toch?
Ja, nou ja, ik weet. Ik...
Een soort anti-Peach, maar dan wel goed. Weech.
Nee, maar ik vind Rosalina vind ik wel. Ja.
Rosalina is vet, ja. Zij stal de show in Galaxy, wat mij betreft ook.
Right?
Ja. Ja, dat ben ik mee eens.
Ja, oké. Nee, mooi. Maar, ben ik blij dat op de 2e dag na Internationale Vrouwendag toch nog een vrouw in de spotlight kunnen zetten.
Ja, nee, dat hebben we ook gedaan.
Maar Peach is mijn favoriete prinses. En zeg maar van mijn vriendin is ook... Ik vind haar altijd gewoon Peach. Ze is gewoon Peach. Ook hoe
vriendin is Peach?
Ja, ik vind mijn vriendin heel erg op Peach. Ze kiest ook altijd Peach. Ik identificeer me vaak met Mario. Zij identificeert zich vaak met Peach. En ik heb haar nou nog nooit horen zeggen, ze is niet badass genoeg. Het is ook niet zo dat mijn vriendin ineens op de motor stapt of zo.
Maar ze hoeft ook niet badass te zijn, maar ik vind gewoon dat ze een keer echt...
Een beetje geëmancipeerd moet zijn. Misschien een hoofdrol eigen
game. Ja, hoofdrol eigen game.
Ja, maar dat heeft ze, Super Princess Peach.
Maar niemand die game ken ik niet eens.
Ja, game, maar...
maar ja, ik vind
maar ik ben het wel eens met Zelda. Ik vind Zelda een fantastisch personage, maar ik vind wel... Ik vind juist dat Peach is heel erg wie zij is. Zij is gewoon Peach. Ja. Op die manier is dat voor mij. Ze kan lekker vliegen. Het is een van mijn mains in Smash. Ik vind het fucking hard.
Ja.
Ze gooit niet alleen de heup zo tegen je kaak aan. Maar ze kan ook fucking turnips uit de grond pakken. Sommige zijn zuur.
Ja.
Die doen extra veel pijn. Mario heeft spicy meatballs. Doe mij maar een tulip.
Ja.
Ze heeft een paraplu waar ze fucking hard mee kan vliegen. Het is dope. Ze kan zweven door de lucht. Ik vind Peach, wie zij is, vind ik haar echt heel erg leuk. En het is mijn favoriete prinses. Zelda daarentegen. Ik vind Zelda dope. Ik vind Sheik vind ik fantastisch.
Ja.
Maar ik maar had Sheik heeft heel ook al erg gehoopt dat... Wat zei je?
Sheik heeft ook al jaren niks gedaan, toch?
Nou ja ze moest Sheik worden, zodat ze niet herkend werd. Dat was het hele ding. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje tegenvaller. Maar Zelda zou... Ik had gehoopt dat Zelda de hoofdrol was van Breath of the Wild 2, van Tears of the Kingdom.
Ja.
Dat had ik heel tof gevonden.
Ja, het wordt er wel gewoon tijd voor, weet je. Maar dan zie je toch...
een toffe scholar en zo. Ik vind dat wel een leuke take op Zelda. Die ook, wederom, het fucking Kingdom moet runnen, omdat er dad... Fucking...
incompetent.
Ja, wat doen die gasten? Rohan. Ik weet niet eens hoe de vader van Peach heet, trouwens. Dus nee. Dat is ook wel een probleem.
Nee, precies. Maar het helpt ook niet dat het geen verhalen in de game zijn of zo. Het is niet, weet je... Het zijn geen bijpersonages die niks zeggen of zo. Ze zeggen niet zoveel, maar dat komt omdat de game zo is.
Dat vind ik ook lastig. Zelda zegt wel veel, vind ik. Zelda zegt meer dan Link.
Klopt, ja. Maar dan in die flashbacks. Het zijn geen verhalen in de games per se.
Nee. Dat, ja, in die Musou game... Age of Calamity.
Age of Calamity, ja.
Daar had ze wel een vrij prominente rol in.
Ja, oké.
Okay. Vond ik wel leuk, trouwens. Fair. Maar ja, nou ja, goed. Ik ben het wel met je eens dat het tijd wordt voor een hele vette game van Peach of zo.
Dat was mijn hete take. Ik vind dat ze daar nog meer mee mogen doen. Eigen game. Hm. Floris.
Dat vind ik een lauwe take.
Lauwe take? Oké. Okay.
Peach verdient meer aandacht.
Oké, nou, de luisteraars mogen bepalen. Laat maar weten.
Oh, nu mogen de luisteraars bepalen. Ja.
Ik krijg opeens een ranking.
Wat is jouw volgende hete take dan? Hoe heet is hij?
Dit is meer een tie-in over de Switch 2. Yeah. Maar ik denk dat ze hem geen hoger resolutie scherm moeten geven.
Ook dat is wel heet, ja. Zeker.
Dan 720p.
720p is prima, oké. Okay. Hoe dicht hou je die Switch bij je gezicht in handheld mode?
Misschien
40, 50 centimeter.
Mm-hmm.
Dan is 720p... op, dat is het, 6 inch en een beetje. Mm-hmm. Dan heb je 200 dpi resolutie.
Yeah.
Dat is meer dan zat. Dat is meer dan een 1440p monitor op 27 inch.
Ik weet niet. Wel, als ik een screenshot maak in handheld mode... en ik maak een screenshot op tv mode bijvoorbeeld... dan zie ik wel echt verschil. Maar misschien is dat ook het gebrek aan anti-aliasing.
Dan wordt ook wel gerenderd op 1080p, dus dat helpt wel natuurlijk.
Ja. Yeah.
Maar ik zie zoveel mensen die willen gewoon die schreeuwen om een 1080p scherm.
Mm-hmm.
Of het 1280x800 scherm mm-hmm. van de Steam Deck.
Yeah.
Maar het feit dat Valve gewoon gigantisch hardwarebedrijf weet, is heel goed wat ze doen met hardware. Dat die ook voor basically 27p zijn gegaan.
Yeah.
Geeft wel aan dat 1080p gaat gewoon niet gebeuren. En is ook gewoon niet slim. Het is niet logisch.
Maar waarom is het niet logisch? Of waarom is het niet slim? Kost het zoveel meer energie dan... 27p?
Ja, want het heeft dus het 26% meer pixels, 25% meer pixels dan 27p. En die pixels moet je dus ook allemaal van stroom voorzien.
Ja.
Dus je krijgt ook, en je moet hogere resolutie renderen. Ik bedoel, je kan wel zeggen 30%, misschien 40% meer stroomverbruik op die componenten. En de Switch heeft dan niet de beste accuduur.
Nee, zeker niet. Ja,
waarom zou je nog hardop in de accu?
Ja, oké. Okay. Nou ja, als ik er zo over nadenk, vind ik het niet eens zo slecht.
Lauwe take eigenlijk.
Right. Lauwe take.
Ja, shit, daar kom ik met lauwe take.
Nee, maar wel, ik vind het wel interessant. Er is altijd zijn de mensen voorop die roepen dat het natuurlijk hoger moet.
Ja.
En om vanuit iemand die er wat verstand van heeft te horen dat het eigenlijk misschien niet verstandig is, vind ik wel verfrissend.
Het is wel zo... Ja, het is wel... Resoluties in telefoons worden ook steeds hoger. En...
Maar dat is ook allemaal marketing gimmick, want die telefoon is... kleiner scherm dan de Switch nog, maar ook weer een hogere resolutie. Ja. Wanneer heb je voor het laatst een pixel gezien, een individuele pixel op je telefoonscherm?
Als die kapot is.
Ja, toen die kapot was, ja.
Ja, als je één dode pixel hebt, dan kun je net zien.
Ja. Ja. Maar daarom bijvoorbeeld, ik had hiervoor ook een telefoon die kon ik op 2K zetten, die zet ik dan op 1080p, dat is prima. Maar ik zou hem niet op 27p willen zetten, denk ik.
Ik denk dat je het niet zou merken. Misschien als je één 27p en één 1080p telefoon naast elkaar hebt, dat je dan net in die vergelijking kan zien dat één hoger resolutie dan de ander. Maar als je gewoon een 27p telefoon in je hand hebt en het is niet een gigantisch scherm, dat ga je gewoon niet zien.
Okay. En kan de batterijduur er echt mee vooruit? Of is dat met die nieuwe chip dan echt de vraag? Want het is altijd een beetje... Ik heb altijd een beetje idee dat het een soort van rat race is. Maar ook met telefoons, ene jaar is dan weer de batterijduur is beter en de andere jaar is die weer wat minder.
Nou, ik verwacht wel dat ze een grotere batterij in de Switch 2 gaan doen. Gewoon omdat dat nu zo'n kritiekpunt is geweest.
Ja.
Maar... Ja, het is een factor erin. Het gaat niet je batterijduur magisch verdubbelen of zo.
Nee. Oké, goede take.
Ja, zeker.
Heb jij nog iets, Cody?
Ja, nou ja, het is een beetje een hete take, maar ik ben bang dat er niet heel veel discussie over mogelijk is, omdat jullie hem allebei niet hebben gespeeld. Of in ieder geval, ik denk dat Donkey Kong 64 de beste Donkey Kong game is. En dat is best wel opvallend, aangezien het dus nog van Rare was.
Ja, die, kut. Ik heb die niet gespeeld.
Ik wil wel wat dingen roepen, hoor, zonder dat ik iets over weet.
Ja, doe maar. Ja.
Ik vond de gameplay vond ik erg shallow. Ja. Weet je, deed niks met me.
Oké.
Okay. Ja.
En waarom?
Te weinig moves.
Oké. Hij had juist heel veel moves. Nee.
Ah, shit. Nee, maar kijk, maar hoe kan het beter zijn dan Donkey Kong Country en Tropical Freeze?
Ja, Donkey Kong Country is natuurlijk ook zeker... Ja, voor de zijn tijd game. Een volmaakte game. Ik denk dat het een volmaakte game is. Maar wat Donkey Kong 64 die hanteert, die een beetje die PlayStation 2 opzet van levels. Wat je bijvoorbeeld ook in Kena zag. En er was heel veel kritiek ook op Kena in specifiek. Dat dat dus die opzet had en dat het heel makkelijk was. En PlayStation 2 era. Maar ik vind dat juist super fijn. En ik vond ook bij Donkey Kong die illusie van een open wereld. Maar toch nog dusdanig lineair dat je een beetje kan regisseren wat de spelers ziet en waar ze naartoe gaan.
Ja.
Dat deed voor mij ontzettend veel als kind. Ik had echt niet door dat wanneer ik in zo'n ton sprong, dat ik naar een andere locatie ging, dat die opnieuw ingeladen moest worden. Dat was voor mij gewoon nog steeds een open wereld game, ondanks het dus een klein laadschermpje in voorkwam. En die thema's die ze daarin, hoe ze de wereld opdelen in verschillende thema's, is veel verfrissender dan dat elke Mario game nu doet. Als je nu een Mario game speelt, dan weet je level 1 is Mushroom Kingdom. Je weet level 2 of wereld 2 is waarschijnlijk de Dry Dry Desert. Dan ga je waarschijnlijk even dippen met je voetjes in het ijs. En dan een stukje water. En dan ben je bij Bowser's Castle. En Donkey Kong was echt... Donkey Kong 64 in specifiek was all over the fucking place. En je zag ook heel goed dat Rare daar achter zat. Want Rare is natuurlijk... Dat zie je nu met Sea of Thieves. Zijn heel erg pirate-minded. Vinden ze superleuk. Als ik soms Sea of Thieves speel, dan herken ik Donkey Kong 64 daarin. Omdat de piraten erin zitten. En dat is ook een beetje dezelfde stijl en zo.
Okay.
Donkey Kong 64 was heel erg met Piraten Country ook al. Had je ook al die piraten en zo.
Yeah.
Maar je ging daar... er was één met Trixie Kong ging je dan naar... Of Tiny Kong heet ze. Een soort van verlaten, soort van arcadehal, spookachtige poppen had je daar en zo. Super voor zijn tijd. Totaal niet Nintendo, wat dus ook logisch is, want het is Rare. Je had een soort van Maya-tempelachtig iets in... Nou, wel een woestijn, dus dat dan weer wel. Maar ik vond Donkey Kong 64 zo divers en zo eindeloos veel speelplezier aan gehad. En dat was voor mij heel verfrissend voor een Nintendo-game. Dat het zo afstapt van de...
Eigenlijk is het gewoon nostalgie, of niet?
Nee, ja.
Dat is eigenlijk jouw favoriete Donkey Kong-game en de beste is Donkey Kong Country. Hmm. 2.
Ik wil geen hete countertake geven, maar...
Country take.
Ik heb ook wel vaak dat als ik terugdenk aan games die ik vroeger speelde, like dat ze veel beter en groter en mooier en magischer waren dan dat ze misschien zijn als ik ze nu zou spelen. Denk je dat het ook een soort van die roze bril is die je op hebt als je...
Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk is het zeker die roze bril, maar om nog maar even wat te noemen over zeg maar de schaal van die game. Je had naast die story, waarin je al 5 verschillende personages kon spelen, wat al heel erg tof was, wat ze natuurlijk ook goed deden bij die port remake van Mario 64 op de DS.
Mm-hmm.
Kun je ineens als Mario of Wario spelen en zo.
Yeah.
Je kon daar als al die verschillende personages spelen. Maar los daarvan had je een couch co-op first person shooter-achtige modus. Waarin je gewoon allemaal wapens had en een arena. En waar je gewoon basically een soort van James Bond Nightfire aan doen was. Alleen met Kongs. De een schoot met pinda's, de ander schoot met kokosnoten.
Sick.
Daarnaast had je een wave arena, waarin je gewoon... Er was een arena en daar ging je dan met z'n allen opstaan, met z'n vieren. En dan kwamen er steeds waves met enemies en dan moest je ontwijken en schieten. Dus dat zat erop. Je had die story mode. Het was zoveel te beleven.
Die story mode, was die wel... Je ging wel door levels heen, zeg maar. Of was het zo'n wereld waarin je dingen moet verzamelen en dan een quest moet doen?
Een beetje tussen die twee in. Het was niet heel erg Spyro, dat je zeg maar alles moest samen dan naar de volgende wereld ging.
Ja.
Je liep in de Congo jungle en daar zag je dit zijn steile wand, dus daar kan ik nog niet op. Dan moet ik waarschijnlijk een nieuw personage hebben. Nou, Lanky Kong, die speel je daar vrij, waar je wel alvast heen kon. Dan moest je inderdaad bananen verzamelen om de baas te kunnen verslaan.
Ja.
Kreeg je een nieuw personage. Dus ja, het zat er een beetje tussenin. Maar die structuur vond ik best wel fijn. En als ik nu naar veel open wereld games kijk, is dat waarom ik vaak afhaak. Omdat het gewoon te overweldigend is. Ik heb liever dat het een beetje een stukje soort opgedeeld.
Maar dat is misschien, en wij hebben het hier wel eens vaak over gehad, dat is een van mijn andere hete takes. Ik vind games zoals Banjo-Kazooie, en vooral die game, vind ik best wel overrated. Want ik vind die structuur zo kut, dat je in een wereld komt en je moet dingen verzamelen en dan moet je weer terug naar iemand. Ik hou niet dat je gewoon rond moet zoeken in een wereld en dan zelf maar een beetje rond moet springen. Ik vind juist die structuur die je bijvoorbeeld hebt in een Resident Clank en de latere Jak and Daxter games vind ik veel chiller.
Mm.
Ook die eerste Jak and Daxter vind ik gewoon...
Het is wel de reden waarom ik Ratchet & Clank zo... Toen ik van Nintendo naar PlayStation 2 ging en ik ging Ratchet & Clank spelen, dacht ik, wow, dit is wel sick. Dit is wel echt een hele andere beleving. Maar ik denk ook dat het een beetje te maken heeft... wat voor gamer ben je? Wil je gewoon door het verhaal heen of ben je een completionist?
Ja.
Ik haal daar ontzettend veel uit op alles de verzameling gebied. Kan ik het ook afsluiten? Kan ik voor naar het volgende hoofdstuk?
Ja. Maar ik vind dat design nog steeds ouderwets. En je hoort heel vaak, bijvoorbeeld ook toen Ukulele werd aangekondigd... of ook andere platformers, zijn mensen super enthousiast van... oh, het is een game net zoals Banjo-Kazooie, net zoals vroeger. En dan ga je het spelen en dan is het gewoon kut. Want je komt in een wereld en je moet... maar zelf op zoek naar 20 bessen... en dan vind je er 18 en dan ben je heel lang aan het zoeken. En dan heb je ze gevonden... en dan moet je weer dat mannetje zoeken... waar je mee gepraat had. Ja, ik kan daar zo verschrikkelijk weinig mee. En ik vind het gewoon... het is niet voor niets dat games, ook platformers... zoals een Mario Odyssey... zijn geëvolueerd in iets anders.
Nou ja, ik vind dat Mario Odyssey best wel dat doet.
Oh, het is geen collectathon. Behalve...
ja, het redelijk is niet... wel, zou ik zeggen.
Ja, maar dat is optioneel.
Je moet een bepaald aantal maatjes hebben en dan kan je door.
Ja, oké, maar de levels die je aflegt zijn veel gestructureerder. Ja. Je gaat op een gegeven
al die
moment...
maandjes liggen ook wel op de zeg maar critical path.
Ja, dat wel. Ja, je kan het verhaal doorspelen tussen haakjes en dan vind je genoeg maandjes.
Ja, je kan gewoon beeline doorheen en dan krijg je alsnog de hele ervaring eigenlijk.
Dat is wel zo. Dus in de Mario Odyssey doet dat heel goed. Die geeft mij wat ik wil en wat jij wat je wil.
Ja, daarom vind ik dat veel beter. In plaats van dat je gedwongen wordt om bij wijze van spreken 50 manen te gaan zoeken in een of andere zandbak.
Ja, ik vind dat fantastisch.
Ja.
Ik kan daar echt heel erg op kicken. Om een sprong net niet te kunnen halen en dan een creatieve inval moet vinden. En dan, ik vind ook dat het level designer dan uitspringt.
Oké.
Maar goed, wat vind jij ervan? Wat heb jij liever?
Nou, ik had dus eindelijk Horizon Forbidden West uitgespeeld. Toen ik ziek was, een paar weken terug. En ik was zo gefrustreerd dat je soms van die secties hebt... waar je dan een speciale tool moet hebben voordat je erbij kan.
Oh, ja.
En denk van, ik ben hier nu... Ja. Ik kan het item dat ik wil hebben, kan ik zien. Waarom laat je me eerst nog 5 story missies doen voordat ik dat item kan pakken? Wat is het punt? Wat is het idee?
Ja.
Het voelt zo ouderwets, geforceerd van oh, nog een beetje Metroidvania-achtige mechanics erin sprinkelen. Maar
ja.
Nee,
in het geval van Horizon ben ik het daar wel mee eens. Zeker als je dus bezig bent met een Platinum Trophy of zo en je bent alles aan het uitkammen. En dan moet je nog helemaal terug naar de beginwereld.
Ja, dan moet je ook nog maar onthouden waar het was.
Ja, dat ook.
Ja.
Nou, dat doen ze wel. Daar zijn ze wel genadig in, want ze marken op je map als je iets tegenkomt waarbij je de tool nog niet voor hebt.
Oh, oké. Okay.
Ja,
dat is waar ook.
Ja, dat. En wat? Maar jij speelt nu Metroid Prime natuurlijk.
Aha. Uh-huh.
Die heeft ook een hele interessante verouderde mechanic, namelijk dat alle enemies terugkomen. Elke keer als je hetzelfde stukje waar je dus moet backtracken.
Vind ik ook vervelend.
Ik heb zelf de Dead Space remake niet gespeeld, maar ik hoorde van een collega dat die dat heel goed oplossen. Ik kan daar verder geen context aan geven. Maar
omdat ze de aliens die je tegenkomt, die komen op random plekken tevoorschijn.
En bij Metroid is het een
altijd
fixed spawn,
hetzelfde.
Zeg maar.
Altijd hetzelfde. Ik weet precies wanneer welke. Ja, maar ik heb hem nu echt bijna uitgespeeld. Ik zit bij het allerlaatste gevecht. Maar ik heb zoveel ellende gehad om al die artifacts te verzamelen.
Ja.
Heen en terug.
Ja.
Ja.
Ja, het is interessant, want. In bijvoorbeeld een Kirby en de Forgotten Land vind jij het juist wel heel erg leuk. Dat je die bepaalde abilities moet fixen. Zodat je om een hoekje kan kijken en daar iets pakken.
Ja, maar dat is ook gewoon, het is optioneel. Je kan ook gewoon er doorheen. Het is eigenlijk een soort van lineaire game.
Jij vindt het niet leuk dat ze het je verplichten om te doen. Dat
nee,
is het.
Ja.
Oké, nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
Nog een hete take, Floris? Heb je nog iets?
Nee, eigenlijk niet. Ik dacht, ik beperk me aan 2 hete takes, zodat ik een pitchfork op achtermaak krijg.
Ik heb er nog wel eentje.
Ik heb er misschien ook nog wel één, maar...
Is niet, ik ga daar wel mee veel mensen in te harnas jagen.
Doe het!
Maar, ik
over een concurrent of zo.
Ik heb 1 keer ruzie gehad met Lucas in mijn leven.
Ja?
En dat was hierom.
Oh.
Omdat ik dat zei. Jij was erbij. Jij zat toen heel awkward zo in de call, zo een beetje om je heen te kijken.
Dat
ging namelijk om dat ik vind als je bepaalde games op normal speelt of easy, dat je niet de game hebt
gespeeld. Oh, ja, maar god. Krijgen we dat weer.
Ja,
dat is
inderdaad deze take. Difficulty shaming. Ik weet dat dat wel zo is. Dat het ook kut is. Ik moet het ook helemaal niet zeggen. Maar ik vind wel, bijvoorbeeld bij een God of War bijvoorbeeld, slecht voorbeeld. Want als de god van de oorlog mag je best overal doorheen walsen. Dus dat is geen goed voorbeeld.
Ja.
Maar ik vind het heel erg fijn dat From Software, en specifiek bij Elden Ring, hebben ze dat goed aangepakt. Daar hebben ze een beetje gedaan wat Odyssey ook deed tussen die 2 levelstructuren.
Ja.
Het is fucking moeilijk, maar je kan wel grinden zodat je het wat makkelijker voor jezelf kan maken. Ja. Maar de difficulty is fixed.
Ja.
Ik vind het soms heel vervelend als ik bijvoorbeeld praat met iemand over... Ik pak
Star Wars.
Ja, Star Wars. Ja. Star Wars Fallen Order, dat is een heel goed voorbeeld.
Ja.
Die kan je spelen op Jedi en is het gewoon een walk in the park, kan je over doorheen lopen. Op Grandmaster Jedi, ik zeg niet dat je de moeilijkste moet spelen. Maar misschien de 1 na moeilijkste. Zodat je ook wel, zeg maar, die krachtsverhouding een beetje meekrijgt. Hoe dat in elkaar zit. Je kan niet Ook al ben je zo'n sterke Jedi, als je fucking Vader tegenkomt, is het klaar. Dan ga je verliezen. En als je Vader dan met 3 slagen doodmaakt, dat gebeurt niet in de game, zijn geen spoilers, vind ik dat wel een beetje jammer. Je moet wel een beetje daar kunnen vechten. En dat hele Souls-like aspect dat Fallen Order fantastisch in die game heeft verwerkt. Het is echt een soort van combinatie tussen een Souls-like en een actiegame. Dat komt er helemaal niet zo goed eruit als je er doorheen kan walsen. Je weet helemaal niet welke skills je moet gebruiken.
Ja, maar dat is het punt. Het punt is juist dat je er niet doorheen walst, want dan is het te makkelijk voor jou. Maar er zijn mensen die niet gewend zijn aan Souls-likes, zoals ik. Een paar jaar geleden had ik nog nooit een Souls-like gespeeld. Ik ging Star Wars spelen op de normaal moeilijkheidsgraad. Dan is het een soort van Souls-lite. Maar het is wel een opstapje. Zonder dat opstapje, als ik gelijk een Dark Souls game zou gaan spelen, ja, en 10 miljoen keer doodga, dan denk ik, fuck, mijn motivatie gaat weg. Dat is letterlijk in de wetenschap, die difficulty curve is een relatieve en absolute. En als die te ver uit elkaar liggen,
ja, okay, dat heb je helemaal gelijk.
Dan raken mensen gedemotiveerd. Ja. En dan spelen ze de game niet. Dus dan is de vraag, wil je ze gatekeepen? Wil je dat de mensen de game niet spelen? Of wil je dat ze zag landen en dan misschien wel deel 2 wel op een moeilijkheid gaat spelen. Dat vind ik bijvoorbeeld bij Elden Ring. Ik had hem al 10 keer uitgespeeld als ik hem ietsje makkelijker had kunnen zetten.
En maar had je dan dezelfde voldoening gehad en dezelfde spelbeleving?
Ja, ik denk het wel.
Maar dat is individueel ook. Misschien hou jij heel veel voldoening uit de game op de allerhoogste moeilijkheid gaat spelen, maar voor mij, omdat ik een casual ben, moet ik het dan op normal spelen.
Wel een hele knappe casual.
Ja, uiteraard. Dankjewel. Maar zeg maar relatief, misschien ben jij dan een veel meer begaafde speler en ik casual, super slecht in alles wat ik doe. Dan hebben wij relatief misschien dezelfde voldoening eruit. Absoluut. Omdat het voor ons relatief dezelfde uitdaging was om die game te spelen.
Ja,
keuze geven, ik heb er geen moeite mee. Maar ik snap wel dat mensen niet willen dat een developer als FromSoft wordt geforceerd om makkelijke moeilijkheidsgraden erin te doen als dat niet past bij hun visie.
Ja, nou ja, goed, jullie hebben het allebei fantastisch weerlegd. En ik was er ook voorbereid, want het is ook heel makkelijk te weerleggen. Maar ik heb er soms wel moeite mee als ik spreek met iemand en die zegt van ja, ik vond de game echt niet zo leuk. Ik ben er zo doorheen gelopen en er was maar 10 uur. Terwijl ik diezelfde game heb gespeeld, 50 uur bezig ben geweest en elke voiceline van elke baas uit mijn hoofd ken. Omdat het zo uitdagend was. En dan heb ik hem gehaald en ben ik zo euforisch. En dan kom jij aan en zeg je van ja, ik vond hem niet zo leuk, was niet zo uitdagend.
Maar dan zijn die mensen niet eerlijk met zichzelf, want dan spelen ze op het verkeerde moeilijkheidsgraad.
Ja, nee, dat is inderdaad een specifiek geval. Maar het is natuurlijk absoluut waar het is alleen maar goed om dat te schalen. Zodat iemand die niet zo goed kan gamen of niet zo vaak gamet, dezelfde beleving heeft.
Of gewoon lichamelijk iets minder capabel is. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Als in het kader van toegankelijkheid. Stel je voor, je hebt een lichamelijke aandoening en je bent het echt al meer dan een jaar lang aan het lezen van het horen hoe fantastisch Elden Ring is. En jij kijkt er alleen naar. Dus
ja, maar Elden Ring doet dat dus juist wel goed, toch? Ik vind dat Elden Ring heeft daar wel een brug in gevonden. Want ik kan er gewoon
dat voor je weg kan lopen.
Om niet alles te grinden. Om niet elk gebied helemaal kapot te maken. Zodat ik wat runes kan verzamelen en kan stijgen in power level. Gewoon direct happatee naar die baas toe.
Ja, maar dat doe ik. En ik vind het al fucking moeilijk. Ik ben echt aan het struggelen. Ik ben echt zoveel mogelijk aan het levelen en zo. En het upgraden.
Maar hoe vet is het dat jij maandag naar me toe komt en heel trots vertelt, ik heb die gast op het paard verslagen,
Cody. Ja. Maar dat vind ik ook vet. En dat dwingt je aan de andere kant ook wel weer om dat te doen. Maar ik vind Sifu bijvoorbeeld een goed voorbeeld erin. Die game was fucking moeilijk. En ik heb er ook echt ontzettend mee gestruggeld. En dan kwamen ze later toch met een update van hey, we hebben en nog een moeilijkere. Die echt een scene is, die jij had geprobeerd. En een iets makkelijkere. Maar deze, de normaal moeilijkheidsgraad, die is hoe wij de game hebben bedacht. En ik vind dat met zo'n disclaimer erbij van, wil je de game spelen zoals wij hem hebben bedacht, daar is het design opgemaakt, het aantal vijanden, de levels, dan moet je dat zo doen. Maar als je nog niet zo ervaren bent of niet zo'n zin hebt om heel vaak dood te gaan, dan kun je hem iets makkelijker. En dan vind ik die optie, als het duidelijk is wat de opties zijn, dan vind ik dat de beste optie. Dus
nee, absoluut.
Voor ontwikkelaars.
Ik vind dat ze dat inderdaad goed hebben aangepakt.
Ja.
Nog een slecht voorbeeld die ik wil geven. De andere kant op.
Ja.
Want het klinkt heel erg kut. Maar als je dus heel goed bent in een game. Als je dus heel goed kan gamen. Tussen aanhalingstekens wederom.
Ja.
En je wordt geforceerd om eerst een hele game uit te spelen. En dan de hard mode te krijgen.
Oh, en dat is Prime of Metroid en zo.
Ja, bijvoorbeeld Metroid Dread.
Ja.
Dan heb ik dus Metroid Dread doorgespeeld. Heb ik alles verzameld. Zeggen ze van, goh, nu is de game mode vrij te spelen die jij leuk vindt. Ja. Dan denk ik van, gast, nu heb ik geen zin meer. Ja. Of Kirby, waar ik de hele base game moet uitspelen. En dan bij Return to Dreamland. En dan krijg ik ineens hard mode en arena mode. En boss rush mode. En ik...
Ja.
Nu ben ik al klaar met die game. Gast, laat mij dan ook op mijn manier genieten.
Nee, maar dat is ook echt oude stempeldesign uit de tijd dat je nog het zoveel mogelijk uren uit een game moest rekken, omdat je maar één game per jaar kon kopen.
Right.
Maar ook in het punt van toegankelijkheid, ik zou liever zien dat developers gewoon zorgen dat de game te spelen is op elke moeilijkheidsgraad door mensen met een beperking. Door bijvoorbeeld adaptive controllers te ondersteunen, quicktime events te kunnen laten skippen. Ik bedoel, Horizon Forbidden West, voor hoe irritant al die tool was die je nodig had, de toegankelijkheidsopties daar zijn fantastisch.
Ja,
je kan,
absoluut.
Je kan alles aanpassen, je kan de slow motion langer laten duren. Ja, dat soort specifieke tweaks, dat vind ik eigenlijk meer waard dan een makkelijke moeilijkheidsgraad. En,
ja, de moeilijkheidsgraad is natuurlijk ook gewoon een construct. En dat zie je steeds vaker in games met dat je niet alleen kan kiezen hoe sterk de vijanden zijn, maar ook hoeveel health je zelf hebt, damage, hoeveel damage je doet.
Slow motion van je boog trekken en zo. Ja, fantastisch. Ja.
Celeste kun je ook, de game speed kun je letterlijk aanpassen. Ja. Dus dan kun je hem op 50% zetten. Zodat je gewoon,
is perfect.
Ja, dat is dat soort dingen, daar ben ik ook voor, om dat veel meer te gaan doen.
Dus misschien is het ook wel een beetje een verouderde take. Maar dat is iets, Maar ja, het is wel iets wat mij wel bezig heeft gehouden in de laatste tijd. En ik heb toen in die ruzie, tussen aanstekens wederom, met Lucas ook, hij kwam ook met argumenten die ik hier ook hoor. En ik ben het er natuurlijk volledig mee eens. Maar het is wel een hete take. Eentje die ik...
Misschien... Ik snap het wel, dat het voor jou irritant is. Want jij steekt er heel veel tijd in. En als iemand die zegt van ik vond het kut, of deze game was makkelijk.
Ja.
Ja, dan is het ook irritant, ja.
Ja, ik had toen met Fallen Order dus.
Dat weet ik nog wel.
Toen zat ik op de redactie met Wouter en Dennis Mons. En die zeiden, wat een kut game.
Ik was er ook, volgens mij.
Niet leuk dit.
Ja.
Ik zat daar zo van, ik heb letterlijk mijn Game of the Year net gespeeld, 70 uur lang. En deze gast zegt ineens dat hij kut is. Ik zeg, waarom is hij dan kut? Ja, ik liep er zo doorheen, niks was uitdagend, de enemies waren makkelijk. En ik zie van, ja, maar dan...
Ze waren allebei heel erg lauw op die game, terwijl iedereen was best wel enthousiast. Ik was er ook bij, volgens mij.
Ja, dat zou goed kunnen. Ik was zo in love met die game. En dan om afgekraakt te horen worden, omdat mensen een reviewperiode niet kunnen veroorloven om wat moeilijker te zetten.
Ja.
Typisch gamejournalisten.
Wouter zit er wel altijd op hard, moet ik zeggen.
Ja, dat
en dan
dat
schiet
klopt.
Hij zichzelf zo mega hard in de voet altijd.
Dat doe ik ook, hoor. Ja,
dan gaat
heerlijk.
Hij Midnight Suns op hard spelen of zo. Die game met 70 uur ook. Normaal. Ja, nice. Ik vond deze take wel heet, Cody.
Hij was wel heet. Goed. We hebben in ieder geval een gesprek kunnen voeren.
Zeker,
en ik ben maar, even kijken, één fan verloren.
Eén fan verloren.
Staat hier in mijn bestand.
Nou, dat mag. Dat is
Jacco
goed.
Is dat. Ja. Nee, goed. Nee, ik heb sowieso geen fan.
Cool.
Maar, je hebt alleen maar fans, toch?
Ja, ik loop momenteel op Nikes. Maar ik heb ook veel fans, ja.
Wow. Cody, denk je dat je grappiger was deze aflevering dan Floris?
Nee.
Ik vond het leuk, Floris. Ik denk dat we een hoop hebben geleerd van jouw hardwarekennis en
heb je nog meer dingen op je A4'tje staan?
Nee, ja. Floris heeft dus een heel A4'tje met dingen.
Ik
daarom
heb
vroeg
nog
ik net,
aantekeningen.
Daarom vroeg ik net aan jou, wat heb je nog...
Nou, ik heb nog één take voor jullie.
Oké.
Raytracing gaat niet gebeuren op de Switch 2 en iedereen die het zegt is dom.
Ja, die heb ik wel voorbij horen komen, ja.
Oké.
Maar dat is gewoon te zwaar, toch?
Ja, ik bedoel, de Switch heeft een power budget van 15 watt, geloof ik.
Oh.
Probeer maar eens met 15 watt die raytracing uit te zetten. Mijn 3070 verbruikt wat 200, 300 watt of zo.
Gaat het licht uit.
En dan gaat het licht gewoon dimmer als je die kaart uitzet. En als ik Cyberpunk opstart, dan gaat de koelkast uit. Dus, het is niet ideaal, maar je moet het kiezen over hebben.
Ja.
Nee, dat gaat niet gebeuren.
Oké. Okay. Goed om te weten. Dan hebben we deze ook bij deze The Myth gebust.
Wauw.
Thanks. Floris, waar kunnen mensen jou volgen als ze jou willen volgen? Als jij wil dat ze je volgen.
Als mensen nog meer spicy takes willen horen. Ik zit op Twitter, @ftbel. Daar plaats ik ook mijn award-winning tweets.
Ja, award-winning tweets,
dus,
memes.
Volg me daar, zeker.
Ja, eerlijk. Floris, jouw memes zijn goed. Dus mensen...
Zeker. Ik zag laatst ook een tweet dat gewoon staan op centje gewoon keihard bikkel is.
100%.
En ik voelde hem echt. Ik ging helemaal zo van... Yeah. Het is gewoon keihard bikkelen, gast.
Nice, thanks. Ik vond het leuk. En vonden jullie dit nou ook een leuke aflevering? Laat dan even een beoordeling achter in de podcast-app van Spotify, Apple Podcast. Daar kun je ons ook volgen, wat nog steeds volgt, maar een klein deel van onze luisteraars ons, daar worden we heel erg blij van. De Discord vind je in de beschrijving van de podcast. En mocht je nou ook een mail willen sturen, dan kan dat naar bonuslevelcast@gmail.com. Stuur gewoon hete takes. Hete takes.
Ik wil hete takes zien in de mailbox.
Ja, hete takes in de mailbox. En dilemma's mag ook. En plaats van huisdieren, daar worden we blij van. En dan zien we jullie bij de volgende
bonus level. Oh, ik was te laat. Moeten we wel jou weer uitnodigen als we die hete takes verzameld hebben?
Ja, ik wil een hete takes aflevering.
Precies.
Ja. Take 2.
De take 2, ja. Take 2.